boeiende verhalen, aansprekende gedichten, verfrissende interviews en mooie muziek. Treed binnen en voel je welkom in het Huis van Verhalen. Een podcast van Bert Heijnen en Peter Keizers.
Onze tweede gast in het Huis van Verhalen is José Lenders. Geboren in Lom, woonachtig in Maasbree en sinds 1997 actief als zelfstandig counselor, trainer. Ja, en de relaties en de vrienden karakteriseren haar als een bewegelijk, open en creatief persoon. Nou, dat mag je dan nou bewijzen.
Ja, heerlijk. Dat ja, begint er
welkom, José, in het Huis van Verhalen. Ja, je ziet, de muren zijn nog kaal. Ja, maar elke gast schilderen wij een portret. En dat portret, die moeten straks allemaal die wanden kleuren. Waardoor dit een heel kleurrijk Huis van Verhalen wordt. En jij mag daarin het tweede portret schilderen. Ja. En dat portret dat gaat over de zoektocht naar zingeving. Wat is voor jou zingeving?
Ja, dat is meteen een hele grote vraag om mee te beginnen. Maar,
ja. Nou, laten we dan stevig starten.
Ja, laten we stevig starten. Zingeving. Ja, ik denk dat het voor iedereen anders is. Nou, dat is natuurlijk een flauw antwoord. Maar ik bedoel het wel zo. Ik denk dat we allemaal betekenis willen geven aan ons leven. Zinvol leven willen hebben. En dat kan zijn voor jezelf, voor de ander, voor de wereld. Afhankelijk van hoe groot je missie is. En de kunst is om te zoeken waarom, welke missie is dat voor mij?
Ja, dat vind ik een hele goeie. Maar jij zei van we willen allemaal inhoud geven aan dat zin geven aan ons leven. Is dat zo?
Ja,
ik heb altijd het gevoel dat ook heel veel mensen oppervlakkig leven.
Dat sluit elkaar niet uit. Ik denk dat de zoektocht er wel is, maar niet iedereen.
Dat ze het niet vinden.
Niet iedereen vindt het. En niet iedereen wordt gestimuleerd om het te vinden.
Ja.
En dan zitten we eigenlijk al meteen diep in de materie, denk ik. Want ik denk dat we in ons leven afgeleid worden door stress.
Ja.
Onze hoofdweg, als we dat zouden tekenen, dan is er een hoofdweg. En daar staat bijvoorbeeld in, ik ben waardevol. Dan wil je dat gaan zoeken in je leven. Wil je dat waar gaan maken, dat wil je leven. Maar niemand gaat in één rechte lijn hier zijn missie brengen en vertrekt dan weer.
Waarom hebben we die stress eigenlijk? Is dat omdat we ons willen bewijzen, omdat we iets willen voorstellen? Is dat?
Ik denk dat dat het leven is. Het leven geeft ons niet alles precies op een presenteerblaadje. Dus we worden afgeleid door stress. Hè. We worden gepest of er is een scheiding of je wordt ontslagen of je wordt ziek. Mm-hmm. Dus alle vormen van stress zijn denkbaar erin. En die stress die gaat ons zo beheersen, daar gaan we ons mee identificeren. Mm-hmm. En op het moment dat we ons identificeren met die stress, gaan we af van die hoofdweg.
Of wordt er te veel van ons gevraagd? Of vragen we te veel van onszelf?
Nou, de maatschappij vraagt veel. En daarmee vragen we ook veel van onszelf, want we willen er ook bij horen.
Mm.
En we willen meedoen, we willen gezien worden, we willen gewaardeerd worden. Maar in die zoektocht naar waardering, daar vinden we vaak een afwijzing. En een ontkenning. En niet iedereen krijgt een applaus in dit leven.
Nee, klopt. Want ook daar moet je naar op zoek.
Dat applaus, dat krijg je denk ik het beste van jezelf. Op het moment
dat
jij,
vind je mooier.
Mm. Op het moment dat je... Nee, ik begin even anders. Ik denk dat er in de stress die we meemaken altijd iets is wat je het meeste pijn doet. Ongeacht de vorm.
De kern,
ja precies. En ik denk dat die in één zin samen te vatten is. En wij noemen dat de titel van jouw binnenkort oude boek. Want we gaan een...
Mooi gezegd trouwens.
Moeten we terug naar de kern?
Ik denk dat we terug moeten naar de kern. Dat is die hoofdweg die ik beschreef. Stel dat ik het gevoel heb dat ik niet meetel. Dat ik niet gezien word, niet gehoord word. En ik ga me daarmee identificeren. Wat ga ik dan doen? Dan ga ik proberen me te bewijzen. Of ik trek me terug. Of ik word snel gekrenkt. Ik probeer de beste te zijn. Maar eigenlijk is dat allemaal als compensatie van het gevoel niet mee te tellen.
Ja, precies.
Wat mooi is, als je dat idee hebt dat je niet meetelt en je krijgt daar stress van, betekent het dat je diep in je hart vindt dat je wel meetelt. Anders zou je geen stress krijgen daarvan.
Ja.
Als ik in een wiskundegroepje zou zitten en ze zouden mij negeren, ja, dan zou ik daar geen stress van krijgen. Want dan weet ik ook wel dat ik daar niet in meetel.
Klopt.
Dus daar hoef ik me niet druk over te maken. Maar als ik me wel druk maak over het feit dat ik niet meetel, zegt dus diep in mij iets van, hé, maar ik heb iets te vertellen.
Ja.
Ik wil iets laten horen, ik wil iets laten zien. Dus ik ben waardevol. En op het moment dat we dat systeem doorzien, dat we eigenlijk van onze hoofdweg afgehaald worden door stress, die leren te begrijpen. En dan ons af te vragen, wie zou ik zijn als ik wel mee zou tellen?
Maar dan moet je, is het niet zo dat je er eerst dan achter moet komen dat, ja, eerst dat die stress er is, maar vervolgens ook van dat daar iets aan te doen is, dat je terug naar je kern moet. Want hoe kom je erachter dat je terug naar je kern moet?
Ik denk dat mensen door ziek zijn die vraag gaan stellen, bijvoorbeeld.
Oh, ja.
Of ze worden depressief, of ze voelen zich gewoon overspannen of overwerkt of gewoon niet gelukkig. En dan gaan ze denk ik vragen stellen. Van, ja. Is dit nou mijn leven? Gaat het hier nou om? Ben ik me steeds aan het bewijzen of hard aan het rennen om er maar bij te horen? Dus er komt een moment dat we het niet meer volhouden om ons te identificeren met die stress. En dat is ook goed. Die stress is heel belangrijk. Omdat dat ervoor zorgt dat we vragen stellen aan onszelf.
Dat vind ik een hele mooie dat je dat zegt. Stress is heel belangrijk. Mm-hmm. Wij denken allemaal, ja, stress, dat is een verschrikkelijke ervaring.
Ik denk er inderdaad anders over.
Ja, stel dat vind ik mooi.
Stel dat iedereen zou applaudisseren.
Ja.
En complimenten zou geven en je waardevol zou vinden. En je helemaal op een podium zou zetten. Dan zou je aan het eind van het leven niet weten wie je zelf bent. Dan weet je alleen maar dat anderen jou waardevol vinden, maar niet wat je van jezelf vindt. Want dat hebben anderen voor je ingevuld.
Dat hebben anderen continu ingevuld, ja.
Ja, precies. Ja. Dus je hoeft niks met jezelf te doen. Op het moment dat we stress hebben, gaan we van die weg af. Dan wordt stress geeft eigenlijk aan dat er iets heel belangrijks wordt afgenomen. Daarom hebben we stress. En dat is de vraag, wat wordt dan afgenomen?
En dan moet je terug naar de kern. Maar hoe kom je bij die kern?
Het bewustzijn is denk ik al het allereerste. Op het moment dat je inzicht hebt in dat we allemaal van die weg afgaan en er dus weer naar terug moeten, en dat het ook helemaal niet erg is. Ik denk dat dat het leven is. Dat de systemen zijn die we in ons leven nodig hebben om naar zingeving te gaan. Dus je hebt je hoofdweg, dat is het ene systeem, je oorspronkelijke systeem. En je hebt je omweg, je stress, dat is het andere systeem. Die twee die gaan wedijveren met elkaar. Dus je natuur en je cultuur, zou je kunnen zeggen, juist, dat wat je aangeleerd hebt, die gaan met elkaar in strijd. En heel lang houden we dat vol om ons te identificeren met wat we meemaken.
Is het ook niet een beetje zo dat je hebt het over die twee systemen, dat ene systeem is dat we heel erg veel met ons hoofd werken en het andere wat minder te weinig met het hart. Dat op een gegeven moment die twee systemen zijn die met elkaar aan de gang gaan, of zie ik dat verkeerd?
Dat ligt eraan hoe we dat hart definiëren. We hebben onze gedachten, maar die kunnen heel negatief beïnvloed zijn door ons leven. Dat zorgt voor emoties. En daar laten we ons vervolgens ook weer door leiden. Dus emoties en gedachten zijn twee afleiders. Als we naar het hart gaan.
Maar als ik het woord hart eens vervang door gevoel.
Ik denk dat is mooi. Ik denk dat er verschil is tussen emoties en gevoel.
Ja.
Emoties komen van emoveren, dat is bewegen. En je beweegt door een situatie. Je bent afhankelijk van een situatie. Als je emoties hebt, je gaat naar het strand en het is hartstikke mooi weer en je juicht en oh, file. Gaat die emotie de andere kant op. File is opgelost, hey, fijn, hartstikke leuk. Oh, regen. Dus die emoties die bewegen heel erg snel. En daarmee ben je steeds afhankelijk van de omgeving. Bij gevoel denk ik meer aan een innerlijk gevoel, aan een innerlijk weten.
Juist.
En dan zit je denk ik heel dicht bij je bezieling. Ja. Want dan weet je tegen alle gedachten en tegen alle emoties in, dit moet ik doen.
Maar het grootste probleem van leven op je gevoel, want ik vind dat ook een heel interessant onderwerp, dat is dat je met je hoofd, dat kun je allemaal beredeneren.
Ja,
dus dat is veel tastbaarder.
Ja.
Maar je gevoel, daar moet je op vertrouwen. En dat vertrouwen is er heel vaak niet.
Omdat we, denk ik, een verwarring hebben in onze identificatie. Want we hebben ons geïdentificeerd met de stress. Ik tel toch niet mee. Hoe kan ik dan op mijn gevoel vertrouwen?
Ja,
dat is heel tegenstrijdig.
Ja, dat ja.
Dus het hele proces zorgt ervoor dat je op het moment dat je weet waar je naartoe wil, naar dat waardevolle zijn in dit voorbeeld. En waar je vanaf wil, ik tel niet mee. Dan maak je een proces door waarin je in je hersenen een keuze moet maken. Waar wil ik voor gaan?
Mm-hmm.
Nou, dan weten we nu al wie er wint. Want
ja.
Dat is het leven. We willen vooruit.
Ja, precies.
Dus dat waardevolle stuk in je, dat gaat winnen, die natuur. Die wedstrijd moet nog wel gespeeld worden. Maar het besluit moet genomen worden. Dat die waardevolle, die gaat winnen. En ik tel niet mee. Alle lading die je daarbij opgebouwd hebt, die moet je loslaten om ruimte te maken voor jouw eigenlijke natuur. En als je daar bent, dan zul je zien dat vertrouwen op je gevoel gemakkelijk is. Want dan heb je geen tegenstand
Juist.
Meer. Dan is de vijand weg.
Hebben we het dan over zelfvertrouwen?
Ja. Denk het wel of niet?
Ontwikkelen van zelfvertrouwen?
In de zuivere zin van het woord wel, denk ik.
Mm-hmm.
Het wordt soms verward, denk ik, met assertief zijn of je sterk voordoen, lef hebben. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn dat je dan vertrouwt op jezelf.
Nee,
dan heb
klopt.
Je misschien wel opgepompt.
Vaak is het ook een, iets verbergen.
Precies, dan heb je misschien beschermd of opgepompt en dan lijkt het heel wat.
Ja, stoer doen, maar daarachter schuilt een hele kwetsbaar persoon.
Ja, precies. Oh, nou moet ik even denken aan, we hebben het in ons voorgesprek gehad over frambozen met slagroom.
Ah ja, ja. Jouw boek. Jouw boek.
Ja, dat is wel grappig.
Een bijzondere titel.
Ja, het boek is, ik denk nu inmiddels 30 jaar geleden geschreven.
Ja.
Dat heet Frambozen met slagroom.
Waarom?
Het gaat over een vrouw die eigenlijk zo gekwetst is door meerdere relaties, dat ze een gezin verzint, waardoor ze niet gekwetst wordt. Die waarin ze gerespecteerd wordt, waarin een leuk gezinnetje is. En zij fantaseert het zo intens,
mm-hmm.
dat ze eigenlijk niet meer weet dat het helemaal niet waar is.
Oh ja.
En ik denk dat heel veel mensen zo'n fantasie hebben, niet zo bizar als in dit verhaal. Maar we bedenken van alles over onszelf. Dus we maken een heel gedoe om ons heen, om onszelf op te pompen of iets mooiers te laten zijn dan dat we eigenlijk zijn. En dat noem ik dan frambozen met slagroom.
Het
lijkt
altijd
van alles, maar dit is niks. Het smaakt naar niks.
Is het altijd jezelf mooier maken? Maar er zijn toch ook mensen die hebben te veel negatieve hersencellen, dat je jezelf neerhaalt?
Dat klopt, ja. Dan zou die frambozen met slagroom daar niet zo helemaal op passen.
Nee, precies. Nee, klopt.
Ja, hoe zullen we het dan noemen? Dan zijn het kiezelstenen met slagroom of zo.
Die titel die vind ik wel heel mooi, hoor. Die houden we erin, hoor. Ja, klopt.
Ja. Ik vond het wel mooi, want ik dacht, als je dan dat bestelt, frambozen met slagroom, dan denk ik steeds, ja, wat is het nou? Ik heb niks. Beetje vet en een beetje waterig spul. Dus hoe maken we ons leven, denken we ons leven mooier te maken met niks?
Ja,
en
een metafoor voor ego.
Ja. Sorry?
Een metafoor voor ego.
Ja,
precies.
Want dat is ook niks.
Dat is ook niks, ja, precies.
José, ik herinner me, dat komt nou binnen van een bijzondere uitspraak van je. We moeten een omweg bewandelen om de hoofdweg te herkennen en te voelen. Maar hoe ziet die omweg er dan uit?
Ja, ik denk dat de weg van stress is.
De weg van
stress. De weg waar je afgaat van je natuur door het leven zelf.
Mm-hmm.
Dat bedenken we niet, dat gebeurt gewoon. We maken gewoon dingen mee in ons leven. En die gaan niet allemaal, dat is niet allemaal helemaal geplaveid. En dat is denk ik ook juist niet de bedoeling. Hè? Zoals ik straks al noemde, als we alleen maar bejubeld worden, dan zijn we niks. Dan
mm-hmm.
zijn we alleen maar diegenen die bejubeld worden. Nou, dan ben je zelf niks. Dus het leven biedt jou de kans om van je hoofdweg af te gaan, zo lang totdat je voelt van, hé, dit klopt niet. Ik moet terug naar mijn hoofdweg.
Dus die stress, dat mag op een gegeven moment een leermoment worden?
Ja, juist.
Juist.
Ja, ik denk dat stress de wegwijzer naar zingeving is.
Dat is mooi gezegd.
Dank je.
Ja, nee, dat is, ja, klopt. Ja.
En het is misschien wel mooi, dat zou ik ook heel erg graag voor kinderen nu al.
Ja.
Dat zou gewoon op school geleerd moeten worden. We zeggen, we praten in, ik praat in de titel van jouw binnenkort oude boek. Hè? Of de titel van jouw binnenkort nieuwe boek. En het nieuwe boek is dan jouw natuur. Dus eigenlijk is het gewoon een herdruk. Het is geen nieuw boek, maar het is een herdruk. En bij kinderen zou ik dat een avonturenboek noemen. Van, hé, wat maak je allemaal mee? Doe dat vooral, leef het leven, maar identificeer je niet met wat je meemaakt.
Hoe zie je dat als onderdeel van de lessen of zo? Of hoe zie je dat voor je?
Ja, we hebben daar een lessen ook ontwikkeld. En dat,
oh, die zijn er?
Die zijn er al. En dat willen we. Dat zou ik gewoon ontzettend fijn vinden als we dat in het onderwijs gewoon wat als een vast onderdeel hebben voor de leerkrachten, voor de ouders, voor de kinderen. Omdat zingeving, denk ik, het niet hebben over zingeving is een gemis in het leven.
Niet hebben van zingeving is een gemis. Ja. En dan kom je weer bij dat zelfvertrouwen. Of...
Even kijken, is dat...
Ja, want wanneer kun je zin geven aan... Wanneer kun je zin geven aan je eigen leven? Dan moet je toch een bepaalde mate van zelfvertrouwen hebben?
Ja, ik denk dat zelfvertrouwen een gevolg is.
Ah ja.
Of trouw aan jezelf zijn.
Ja.
Ja, het moment dat ik besluit... En misschien is dan nu het moment om te kijken van hoe dat bij mij dan ontstaan is. Misschien past dat hier dan wel bij, anders lijkt het allemaal zo'n theorie. Ik ben op mijn 24e ziek geworden. Dat heeft 12 jaar geduurd. Ik heb 6 jaar in een rolstoel gezeten. En eigenlijk door deze manier van denken die ik nu heb, ben ik er destijds uitgekomen. En dat, ik zeg nu die ik nu heb, dat is natuurlijk wat ontwikkeld. Dat heeft andere woorden gekregen. Maar destijds ben ik... Ik kon niet meer bewegen, ik had geen energie.
Zo.
En de artsen die herkenden geen ziekte, dus ik was niet ziek.
Oh, die herkenden geen ziekte? Ah ja, nee, ja dat is wel heel bijzonder.
Ja, ze hadden wel een mooie naam voor mijn ziekte. Dat was aanstelleritis.
Ah ja, ja.
Dus, en daarmee... Ja, stuurden ze hem ook naar huis. En werd ik ook door het UWV niet erkend of door de werkgever. En, dus je valt uit het systeem.
Dat was wel heel heftig.
Ja, dat was heel heftig. Want ik kon niks, dat wist ik van mezelf. Ik ben altijd een heel hardwerkend persoon geweest. Een boerendochter die van aanpakken weet. Dus aanstelleritis, dat bestond bij ons niet. Dus ik kon niks doen. Ik kreeg geen geld. Eigenlijk bestond je gewoon niet.
Ja, dat is toch een moment. Daar kom je toch zelf alleen niet meer uit. Is je dat wel gelukt?
Uiteindelijk wel, hè. Dus,
maar
dat was destijds was dat heel heftig. En ik had een heel fijn gezin om me heen. Dus dat bleef. Die hebben mij daarin ontzettend geholpen om maar dan onafhankelijk van de wereld... mijn gezondheid te zoeken. Dat heb ik in heel Nederland... heel Nederland heb ik afgesjeest daarvoor. En wat er een mooi moment in was... iedereen heeft me wel een beetje geholpen.
Mm-hmm.
Iedereen die ik bezocht heb. Maar niemand kon doordringen tot de kern van... wat ik nodig had om gezond te worden. Totdat ik een keer een oefening van iemand kreeg... dat was een leraar van een behandelaar, want die wist niet meer wat hij met me moest doen. Dus die ging naar zijn leraar toe en die kreeg ik de oefening. Waarbij ik moest tikken op mijn hand, op een bepaalde plek, tussen de pink en de ringvinger. En dan moest ik de zin zeggen, ik heb een diep en heilig vertrouwen in mezelf.
Mm-hmm.
Nou, als ik terug ga naar die tijd, ik woog 48 kilo.
Zo.
Ik kon niet zitten, ik moest dan mezelf in de spiegel aankijken, dat hoorde bij de opdracht. Ik had allemaal kussens om me heen, omdat ik niet rechtop kon zitten. Mijn man destijds moest dan op die handen tikken, want dat kon ik zelf niet. Daar had ik gewoon de kracht niet voor. En dat moest 20 minuten links en 20 minuten rechts. Als ik nu de oefening vertel, dan klinkt dat vast bizar. Maar als je zo lang ziek bent, doe je alles.
Dat geloof ik wel.
Dan kunnen mensen met 1000 ideeën komen en dan denk ik, wie weet... Dus ik heb alles gedaan wat iedereen me aangeraden heeft. Zo ook deze oefening. En ik keek in mijn spiegelbeeld en ik kon alleen maar huilen. Want er zat zo'n wrak tegenover mij. Zo nietig. Ik was er gewoon niet.
Mm-hmm.
En ik moest dus zeggen, ik heb een diep en heilig vertrouwen in mezelf. Nou, het is heel bizar om dat te doen. Dat kan ik je zeggen. Ja. Maar trouw als ik was, heb ik dat gedaan. En ik weet niet meer hoeveel dagen dat het geduurd heeft. Misschien 3, misschien 4. Opeens voelde ik van, maar wat ik nu aan het zeggen ben... dat heeft niks te maken met dat wrak wat ik in dat spiegelbeeld zie. Dat heeft te maken met mijn ziel. Als ik daar een diep en heilig vertrouwen in heb... dan gaat er iets gebeuren met mijn leven wat zinvol is. Dan is deze ziekte, of dit ziek zijn, heeft een functie. Dat leidt ergens toe.
Mm-hmm.
En het was heel bizar toen ik dat voelde. Maakte me niet meer uit hoe ik eruit zag. Ik ging helemaal naar die ziel. Van, hey, ik heb een diep en heilig vertrouwen in jou. Hè? In mijn ziel, zei ik dan.
Oh, mooi.
En dan keek ik me zo indringend aan in de spiegel. En denk van, nou, door de ogen moet die ziel te zien zijn. Dus ik deed heel erg mijn best om door die ogen heen te kijken die er eigenlijk te moe waren om open te blijven. En na een dag tikte ik zelf die 20 minuten. En die 20 minuten aan de andere kant. Het was zo bizar. Ik had een kracht gekregen die had ik gewoon al jaren niet meer gevoeld. Dus dat was echt een magisch moment. En toen dacht ik van, nou, er is licht in de tunnel. Wanneer dat die komt, weet ik niet. Maar het maakt me niet uit. Ik kom er.
Mm-hmm.
En het heeft nog 3 jaar geduurd voordat ik echt gezond werd. Maar dat moment, ik ben ervan overtuigd dat daar het moment was waar de genezing begonnen is. En waarin ik begreep dat het veel dieper zat dan een medisch probleem.
Mm. Dat geloof ik wel, ja. Maar als ik dit hoor, dan kunnen we ons allemaal zelf overwinnen.
Ja, ik denk dat ik weet niet of iedereen het, hè, de moed en de kracht heeft, maar in principe, ja, denk ik dat kan.
Mm-hmm.
En ik besloot toen dat ik mijn ziel zou vertrouwen. Dat was een besluit. 3 jaar later, in die tussentijd was er al veel gebeurd. Ik ben een aantal keren heb ik afscheid genomen van mensen, omdat ik dacht, ja, die zie ik niet meer, want mijn lichaam doet niks. Maar elke keer kwam ik weer terug. Dus ook allemaal een beetje raar. De derde keer dat ik dacht van, ja, ik kan niks meer, dacht ik van, nu is het klaar. Ik ga nu ergens apart zitten. Op de Veluwe had ik een huisje gehuurd. En ik kom of niet terug of gezond. Maar ik ga niet meer in die modder zitten. En nou, dat besluit was ook al gewoon heel erg krachtig. Nou, mijn man destijds heeft me allemaal eten meegegeven. Want ik had allemaal allergieën en allemaal dingen die ik niet mocht eten. En het keukentje was bereid, want ik kon zelf niet koken. Dat kan ik nu nog niet, zeg mijn man. Dus.
Dat is ook niet zo belangrijk.
Maar dat heeft niks, heeft niks met mijn gezondheid te maken.
Ja, ja, mooi zeg.
Even kijken. Waar was ik nu?
We waren gebleven bij koken.
Ja, precies. Ja,
op de Veluwe.
Op de Veluwe.
Op de Veluwe. Ja, op de Veluwe.
En hoe ben je van die Veluwe afgekomen? Want je bent wel er vanaf gekomen.
Ja, precies. Ik kom van een boerderij af waar met een manisch depressieve vader. Een modelboerderij waar altijd alles om anderen ging. En ik kwam er steeds duidelijker achter dat ik als kind al heel erg alles gedaan had om niet in de steek gelaten te worden, mm-hmm. om erbij te horen. En die hele setting die zorgde ervoor dat je dan altijd maar paraat moest zijn. En op die dagen in de Veluwe dacht ik, wie heb ik nou eigenlijk in de steek gelaten al die jaren? Want ik heb alles gedaan. Ik ben alle artsen afgelopen in heel Nederland. Ik heb alle oefeningen gedaan. Ik heb alles geslikt wat ze zeiden aan pillen of wat dan ook. Maar heb ik mijzelf eigenlijk wel eens gevraagd wat ik nodig heb?
Juist.
En dat kwam zo hard binnen. Ik denk, wow, ik heb mezelf dus al die jaren in de steek gelaten.
Ja.
Daar waar ik zo bang voor was dat anderen dat deden, heb ik zelf gedaan.
Ja.
En toen ging er iets, een knop in mijn arm en zei van, zo, vanaf nu ga ik trouw zijn aan mezelf. Wat de consequenties ook zijn. En dat moment, ja, ik kan het nog zo voor de geest halen. Ik voelde gewoon dat de energie door mijn lichaam weer stroomde. En ik heb nog een dag daarop gekauwd. Durf ik dat echt aan? Durf ik de consequenties te nemen? Ja, zo is dat. Ik heb mijn man gebeld, zeg, kom maar halen. Het is klaar.
Maar begon daar een beetje, waar we het in het voorgesprek ook over hadden, leven vanuit onze passie, vanuit jouw passie.
Ja.
Want dat is wel een woord wat regelmatig terugkwam in het voorgesprek. Leven vanuit onze passie. Waarom doen we het niet? Of hoe ontstaat passie?
Ik denk dat we passie voelen als het klopt met wie we zijn. Als we een rol moeten spelen of we moeten er een studie voor doen of we moeten heel veel ervaring opdoen om iets te doen, dan klopt het al niet meer. Ik denk dat je passie voelt als je doet wat je wil doen en als je doet wat je, waar je goed in bent of goed in wil worden.
Is passie dan een beetje de basis van zingeving?
Ik denk dat de zingeving
bij passie? Want ik vind die twee woorden wel heel dicht bij elkaar komen.
Ik denk dat passie een gevolg is van leven volgens je zingeving. Ja.
En ook trouw zijn aan jezelf, toch?
Precies, ja. Want dat was wat ik toen besloot op de Veluwe. Van hé, maar vanaf nu af ga ik trouw zijn aan mezelf. En 6 weken later ben ik...
Maar daarvoor moet je wel heel sterk in je schoenen staan. Ik vind het een hele mooie. En eigenlijk, ik voel zelf ook wel dat je zo moet leven, trouw aan jezelf. Maar er zijn zoveel momenten in je leven, zo, dat hoor ik de luisteraar nu al denken, dat het heel moeilijk is om trouw te zijn aan jezelf. Als het je baan kost, bijvoorbeeld. Ik kan nou niet direct 4 of 5 voorbeelden noemen. Maar ik kan me wel voorstellen dat er situaties zijn in je leven dat je echt een heel groot zelfvertrouwen moet hebben om trouw te kunnen zijn aan jezelf.
Ja, en ik denk dat het dan belangrijk is om het inzicht te hebben in wat in jouw leven steeds gebeurt. Welke pijn dat daarachter zit. Mm. Want dan een ontslag hoeft niet altijd pijnlijk te zijn.
Dan komen we waar je in het begin over had, dat stress dus een leermoment kan zijn.
Ja. Ja.
Als iets jou niet gespaard is geweest, is dat die stress. En je hebt dat op een gegeven moment als een leermoment opgepakt.
Ja, mooi.
En bent gekomen waar je nu staat.
Precies.
Dus
en ik denk dat situaties ons niet verdrietig maken of moedeloos of angstig, maar de manier waarop dat we daarnaar kijken.
Ja, helemaal mooi.
En dan maakt de situatie... Natuurlijk, sommige situaties zijn gewoon moeilijk, vervelend, verdrietig. Maar de manier waarop dat we naar kijken maakt of de vervolgacties daarop ook verdrietig zijn.
En soms kan het ook nieuwe deuren openen, toch?
Precies, ja. Dus op het moment dat je weet van hey, dit eindigt nu.
Ja.
En hoe kijk ik dan nu vanuit mijn natuur naar deze situatie? Dan kan het weer nieuwe kansen brengen.
Kun je er alleen maar beter op worden misschien?
Dat denk ik.
Ik zeg nog voorlopig misschien erachter, maar ik denk dat ik dat woordje misschien weg moet laten.
Wat ik zie is dat het leven zoveel gemakkelijker is als je dit proces doorgemaakt hebt. Als je je stress gezien hebt, begrepen hebt, losgelaten hebt, gekozen hebt voor wie je wil zijn, dan is dat de regisseur van jouw leven.
Mooi gezegd.
Mm. En die regisseur die heeft heel veel delen in zichzelf. Die heeft heel veel raadsleden in zichzelf die je kunt gebruiken om keuzes te maken die passen bij dat nieuwe boek. Hè. Een titel heeft dus ook hoofdstukken. Dus als ik zeg ik ben waardevol, dan betekent dat ook dat ik grenzen aan kan geven, dat ik open kan zijn, dat ik behulpzaam ben of dat ik creatief durf te zijn. Wat dan ook. Dus al die raadvrouwen in mijzelf, die helpen mij in de verschillende situaties die ik tegenkom.
We moeten durven te kiezen voor onszelf.
Ja, dat denk ik wel. Ja.
Maar we vergeten vaak de vraag te stellen wie willen we zijn?
Ja.
En waarom doe je wat je doet?
Klopt.
En wat zijn je eigen keuzes? Ja. En hoe komt het dat we soms geen werk maken van onze passie?
Ja.
Daar begint het mee. Ik persoonlijk geloof ook heel erg dat de zoektocht naar geluk, dat het een zinloze is. Maar ik geloof wel dat de zoektocht naar een betekenisvol leven, dat zinvoller is.
Ja.
En
klopt.
Daar hebben we raakvlakken, dat hoor ik nog wel. Ja. En ik denk, kijk, dit is een tijd waarin heel veel vrijheid is. Ook, ik zie dat ook bij de jeugd. Die hebben een vrijheid om te kiezen wat ze willen gaan studeren. Er zijn een enorme aanbod van studies en wat je wil. Maar daarna, als ze die studie hebben afgerond en ze komen in het werkveld terecht, bij een bedrijf, whatever, dan komt de vraag, ja, nou zit ik hier wel achter dit bureau, maar is dat ook wel zinvol? En ik zie dat die jonge mensen daar vaak mee struggelen in deze tijd. Een tijd van vrijheid. We hebben alle vrijheid. We kunnen alles krijgen. We hebben materie. Maar ze zijn niet gelukkig.
Jij knikt.
Ja, dus meestal wordt de vraag gesteld, wat wil je gaan doen in je leven?
Ja.
Maar doen is zoiets anders dan zijn.
Mooi gezegd.
Op het moment dat ik mijzelf waardeer, dan kan ik alle beroepen doen die ik maar wil doen. Zonder daar de zingeving in te verliezen.
Ja, precies.
Maar we zijn zo gericht op dat presteren, op dat doen.
Op dat ego ook vaak.
Op dat ego, precies.
Ja, klopt.
En die keuzes die zijn... Ja, maar hoe moet een jongere kiezen tussen 30 studies?
Ja, op een jonge leeftijd.
Ja, zonder te weten wie ze eigenlijk willen zijn en wat ze neer willen zetten. Welke nieuwe generatie dat ze neer willen zetten in deze wereld.
Hè?
Al die jongeren die maken een een nieuwe tijd. Zij maken iets anders normaal dan de generaties daarvoor. Dus die zijn aan het zoeken.
Ja.
Het is logisch dat die niet meteen een keuze hebben van hey, die studie. Maar misschien voelen ze wel van hey, ik wil mijn creativiteit neerzetten. Of ik wil iets sociaals doen. Of ik ben waardevol als mens. Hoe dat er dan ook uitziet.
Ja, om daarbij aan te sluiten. We hadden in het voorgesprek ook, gaf je aan dat er werkloze jongeren in de gemeente Horst.
Oh ja.
En de master is een pilot gestart voor werkloze jongeren. En ik heb begrepen dat jij je daarvoor inzet om de jongeren weer zin te geven en mee te doen in de maatschappij. Maar hoe pak je dat dan aan?
Ik zou niet echt over mijn werk praten, maar het is het passieprotocol.
Mag wel,
dus
hoor,
ja. Ja, mag dat?
Dit is geen gevangenis.
Okay. Ja, nou, eigenlijk naar aanleiding van mijn leven, waar ik net iets over verteld heb, heb ik een passieprotocol ontwikkeld van stress naar passie in 6 stappen. En dat die werkwijze die is sinds ik met mijn bedrijf ben begonnen. 6 weken na de Veluwe.
Ja, want daar kwam een moment dat je dacht van, ik heb dit als ervaring, nu wil ik dat ook overdragen naar anderen.
Dat is op de Veluwe ook ontstaan. Ik denk, ik wil trouw zijn aan mezelf en ik wil het de wereld in schreeuwen bijna.
Ja.
Dus 6 weken daarna stond de rolstoel nog in de kast, ben ik begonnen met mijn bedrijf. En dat is nu bijna 30 jaar geleden.
Oh, ja.
En daarin is die manier van denken steeds verder ontwikkeld. En dat noemen we dan het passieprotocol. En dat passen we bij de jongeren ook toe. Waar vooral ook de vraag is van wie zou je zijn als je niet uitgekoud zou zijn door de maatschappij. Of als je niet gepest zou zijn. Of als je wel geld zou hebben. Dus eigenlijk steeds vragen van wie ben je als je je niet laat bepalen door de stress. En heel belangrijk, dus mijn collega doet dat vooral in Horst. De echte aandacht voor die mensen. Dus mm-hmm. ze niet zien als iemand in het systeem die weer moet gaan werken. Maar ze als mens behandelen, benaderen.
Mm-hmm.
En met echte aandacht gaan zoeken naar wat is jouw volgende stap. En dat is één verhaal waar ik steeds kippenvel van krijg. Mijn collega Simone Loze, die doet dat in Horst. En er was iemand die een levensbeëindigingstraject ingegaan was. Zo. Al een jaar lang. En die stond
een jong persoon of zo?
Want die jongeren die zitten tussen de 18 en de 30.
Ah ja. Ja.
Dus, of 28, ik weet niet precies. Maar die was in een levensbeëindigingstraject al langer dan een jaar. En dat moet 2 jaar duren voordat er een beslissing genomen mag worden om echt dat leven te beëindigen. En die werkt nu in een vaste baan.
En die heeft er plezier in.
Mm. En dat was na 4 maanden gesprekken. En dat is niet 4 maanden, dat is dan 1 keer in een week of 1 keer in de 2 weken. Maar na 4 maanden had hij al een werkervaringsplek. En wat heel mooi was, zei hij, ik werk hier nu wel, maar eigenlijk wil ik in de logistiek. Nou, dat woordje willen.
Ja, precies.
In dit Klopt. Traject, ja, hoe mooi kun je dat hebben. Ja. En hij heeft dus nu een vaste baan.
Geweldig, zeg.
Ja.
Ja.
Dus het,
en dat bereik je door inzicht te geven.
En door mensen ook te helpen om hun stress los te laten.
Ja.
Nou, dus die hele methodiek is helemaal gericht op je hoofdweg herkennen, omweg herkennen, de stress loslaten die omweg heeft opgeleverd, terug naar je hoofdweg en dat gaan leven.
Ja. Ja.
En daar is echte aandacht. Ja, de basis van.
En een keuze maken die bij je past.
De keuze maken die bij je past. Wie ben je als je niet meegemaakt zou hebben wat je meegemaakt hebt?
Ja.
Dan kom je bij je natuur.
Ik vind het een heel mooi verhaal.
Ik ook.
Want we moeten langzaam toch gaan afronden. Want we kunnen nog heel lang doorgaan. Maar ik vind het een mooi verhaal om je af te ronden. En ik wil je danken, José, dat je onze gast bent vanavond hier. En ik ontdekte dat er, of jezelf hebt ontdekt, dat er een duidelijk systeem zat in jouw ervaringen. En ik vond dit wel een hele mooie zin. Ik was aan anderen meer trouw dan aan mezelf.
Ja, precies.
En mijn zingeving is nog steeds trouw zijn aan mezelf en anderen helpen dit ook te zijn. Ik vind het eigenlijk wel een hele mooie afsluiting om dat onze luisteraars mee te geven. Ja. Dankjewel, José.
Dankjewel,
nou,
José.
Jullie ook heel erg bedankt. Fijn dat ik hier mag zijn.